Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de catechese-reeks over de Eucharistie, u gebracht door eerwaarde heer Pierre-François.
In onze vorige aflevering hebben we proberen uit te leggen wat een offer is en welke rol ze speelt in onze verhouding tot God. We hebben gesproken over de offers van het Oude Verbond, het offer van Noach, het offer van Abraham, het offer van Mozes, het offer dat de Joden nog altijd bleven verricht in de tempel en in de synagogen. Maar wat over het offer van Christus? Wel, het offer van Christus werd vooraf gebeeld door wat er gebeurd is in het Oude Testament. En dat is een idee dat mij genegen is en ik gelezen heb van de huidige paus emeritus. Ik weet niet of het als paus of als theoloog Jozef Ratzinger voordien heeft gezegd, maar hij zei eigenlijk dat de profeet die het best Christus vooraf beeld, is niet Elias bijvoorbeeld, die beschouwd wordt soms door bepaalde mensen als de grootste. Nee, het is Mozes. Want Mozes heeft het volk van God eigenlijk van de slavernij in Egypte gebracht naar het beloofde land. Heeft een wet gegeven en heeft zich gevoed in de woestijn met een brood uit de hemel, het manna. En daarom is het interessant dat wij zouden begrijpen wat er allemaal gebeurd is met Mozes. Meer bepaald de fameuze nacht dat ze ontsnapt zijn aan Farao. Ze hadden gegeven als excuus om het wantrouwen van de farao niet te wekken, dat ze naar de woestijn moesten gaan om een offerande te verrichten. En zo heeft Mozes al die Joden meegenomen naar de woestijn. En voordat ze vertrokken, hebben ze een maaltijd genomen. En dat is de paasmaal. En het was interessant, want elke familie of een groep families samen moest een lammetje slachten en eten. En ze moesten staande eten, snel. Het brood dat ze gebruikten hadden geen tijd om te gisten. Er was een brood dat niet gegist was. Die lijkt een beetje op de hosties van de mes. En ze moesten eten met hun lenden omgord en een wandelstok in de hand. In die nacht, zegt God, gaat hij de eerstgeborene treffen van alle families die niet betrokken zijn bij het eten van het paasmaal. Want het bloed van het lammetje dat ze aten, moest de deurposten bestrijken. En God zegt, die nacht zal een gedachtenis zijn. De Heer zal voorbij komen. Trouwens, Pasen, Pesach in het Hebreeuws, betekent de doortocht van de Heer. Die gewoonte blijft de Israëlieten beleven, het Joodse volk. Maar voor ons heeft dat een nieuwe betekenis gekregen in het christendom. Want het paaslam eigenlijk is Christus, die zijn bloed heeft vergoten voor de mensheid. En het is geen toeval dat een profeet het volgende heeft gezegd. Over welk profeet gaat het? Het gaat over de laatste profeet. Wie is de laatste profeet? Johannes de Doper. Hij was tijdgenoot van Jezus, dus het was moeilijk om nog profeten te hebben na hem, want toen kwam Jezus. Johannes de Doper was 6 maanden ouder dan Jezus. En Johannes de Doper had 2 leerlingen, en dat waren, als ik me niet vergis, Johannes en Andreas. En ineens worden ze geconfronteerd met Jezus. En Johannes de Doper zegt niet, dat is mijn neef, mijn kozijn. Nee, hij zegt, zie het lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Deze woorden werden door God geïnspireerd. Ik weet niet in welke mate Johannes de Doper begreep wat hij zei, maar het was hem ingegeven. Maar in ieder geval, waarvan belang is, is te begrijpen dat Jezus wordt voorgesteld door de profeet die de meest geperfectioneerd was, want hij was de laatste van de hele reeks, en bovendien aanverwant met Jezus, die zei van Jezus, zie het lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Als ik theologen hoor vandaag zeggen, ja, maar het toffe karakter van de mens, dat is toch maar niks hoor. Wij zijn in een godsdienst van de liefde en niet van de zonde. Denk niet aan de zonde, denk niet aan de verandering, denk alleen maar aan het gezellig samen zijn rond een tafel. En dat is de enige betekenis, volgens mij, van de Eucharistie. Die zijn fout, want het is wezenlijk van belang dat men begrijpt dat Jezus het lam Gods is dat wegneemt de zonde der wereld. Er wordt trouwens meerdere keren gezegd in de mis, meer nog, in de mis, de consecratie van wijn en bloed zegt, dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat vergoten wordt als vergeving van de zonde. Dat betekent dat het gewoon onmogelijk is in uw gedachten, als je trouw wilt zijn, die boodschap van de eerste christenen, om het idee van offer los te koppelen van het christendom. Het is te simplistisch te zeggen, ja, laat de offers voor het Oude Testament en geef de liefde aan het Nieuwe Testament. Er is liefde in het Oude Testament en zijn offers in het Nieuwe Testament. God gaat dus ons vragen ons te associëren met een offer dat trouwens een 's nachts werd dus opgedragen. En dan gaat hij een bepaald volk door de nacht heen naar het licht toe, naar het aanbreken van de dag, leiden van die woestijn. In plaats van terug te keren naar hun steden in Egypte, gaan ze ineens plots de terugkeer in Egypte en achter Mozes aangaan en door de Rode Zee gaan ze vluchten aan de andere kant van die zee om eigenlijk als volk collectief en massief te ontsnappen aan de slavernij van Egypte. We weten hoe het verhaal eindigt. Het leger van Farao gaat ze achterna om ze te recupereren, maar op dat ogenblik komt het water terug en worden de soldaten van Farao verdrinken ze. Weer is iets dat onze tijdgenoten niet begrijpen. Hoe is dat mogelijk dat God die onschuldige soldaten laat sterven? Ik maak er niet zo'n drama van, want een soldaat en een mens moet eenmaal sterven. Misschien was dat het beste moment voor die mannen om naar de hemel te gaan. Dus maak u niet te veel zorgen over die soldaten. God doodt niet voor plezier om de mensen te lastig te vallen. Hij wou gewoon laten zien dat hij degene is die tegen een heel sterke bedreiging, between families op de vlucht, zonder wapens, achtervolgd door een heel goed leger, dat machtig was in die tijd, en dat God de kant kiest van die zwakke mensen zonder verdediging, is op zich een heel mooie boodschap. Verder gaan dus die Joden, onder leiding van Mozes, een lange tocht door de woestijn beginnen, waarbij ze een aantal tekens krijgen van God, niet enkel de doortocht door de Rode Zee, waardoor ze bevrijd waren, maar ook door het feit dat ze een voedsel uit de hemel gaan krijgen, uit de manna. Jezus zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven voor eeuwig. Meer nog, Jezus zegt, als gij niet eet van het vlees van de mensenzoon en zijn bloed niet drinkt, zult gij het leven niet hebben in u. En beeld u in, hè? Jezus zegt daar tegen de Joden die een verbod hadden om het bloed van het vlees mee te eten, want het was een zonde in de eerste benadering van morele wet die ze gekregen hadden van Mozes, dachten ze, we moeten afblijven van het bloed, hè, dus mensen niet doden, maar ook van de dieren, als die dood zijn, moeten we dat bloed niet drinken. Daarom zijn er allerlei voorschriften in de Joodse manier om te eten, vlees te eten, om juist van dat bloed niet te nemen. En kijk eens dat Jezus ineens zegt, wie niet eet van het vlees van de mensenzoon en zijn bloed niet drinkt, heeft geen leven in hem. Het ging natuurlijk over het eeuwige leven en het leven van de genade. Maar dan kan je begrijpen dat er een gigantische leegloop is gebeurd wanneer Jezus dat verteld heeft en dat de mensen zich van hem hebben afgekeerd, want dat was absoluut schandalig voor een Jood, wat Jezus daar zei in Kafarnaum, meer bepaald in de synagoge van Kafarnaum. Wat hij daar zei was gewoon onaanvaardbaar voor velen, tenzij dat de Heilige Geest u verlicht en dat je ziet, hier zit een veel diepere boodschap in. Eigenlijk heeft Jezus hier de diepe betekenis van de Eucharistie gegeven aan de mensen. Daarom kunnen we nog bidden dat onze tijdgenoten eigenlijk eens begrijpen waarover het hier gaat. Het offer. Als de kerk de mis viert, dan zit ze niet enkel in het laatste avondmaal, bij wijze van spreken, ze zit ook aan de voet van het kruis, want daar is het dat Christus zijn bloed heeft vergoten. Dus in de mis wordt het kruisoffer hedendaags gemaakt. Beeld je, als je naar de mis gaat, dan zit je niet enkel in een gebed met vrienden en kennissen en familie en andere gelovigen, daar staat je aan de voet van het kruis. God, die God is, voor hem is het verleden, het heden en de toekomst alom tegenwoordig. Hij ziet dat in één enkele blik, ziet hij het verleden, het heden en de toekomst. God maakt ons deelgenoten van die vergoddelijking, waardoor we tijdgenoten worden van het kruisoffer. De kerk staat naast het kruis. We moeten niet vergeten dat Maria een voorafbeelding is van de kerk. Maria is de nieuwe Eva. De kerk is de nieuwe Eva. Maria geeft ons Christus, de kerk geeft ons Christus. Maria is maagd en moeder, de kerk is maagd en moeder. Waarom zegt men dat de kerk maagd en moeder is? Omdat ze moeder is, ze verwekt ons in het geloof, maar hoe meer kinderen ze heeft, hoe jonger dat ze is. En dat geeft een zekere analogie aan met de maagdelijkheid. Die verwijst naar jonge moeders die nog niet moeder zijn geworden. De kerk staat aan de zijde van Christus en neemt deel aan dat offer van Christus. Je moet je een beetje inbeelden wat voor leed Maria heeft ondergaan. Zo'n fijngevoelige vrouw, vol van genade, die ziet haar zoon, die onschuldig is, sterven. De foltering was nog bijna groter voor Maria dan voor Jezus. Wel, wij gaan proberen te begrijpen hoe wij in onze hoedanigheid van kerk kunnen kijken naar Christus en het kruis met de ogen van Maria. Dan zullen we misschien veel meer serieus en respect hebben wanneer we naar de mis gaan. En ook veel meer dankbaarheid ten opzichte van Christus en ten opzichte van God. Ik vertrek van een anekdotisch detail. Op het ogenblik dat Jezus ging sterven, heeft een soldaat, een Romeinse soldaat, zijn zijde doorstoken met zijn lans en daar kwam water en bloed uit. Wel, dat bloed en dat water zijn verbonden met de sacramenten van de kerk. Water is een teken van leven, doet ons heel sterk denken aan het doopsel, de geestelijke geboorte, en meer in het algemeen aan de genade. Wat is genade? Het is een onzichtbare gave die ons bovennatuurlijk leven geeft. Dat is een beetje zoals wat het water doet. Ze is onzichtbaar, tot een zeker punt, ze is transparant althans. En ze brengt leven als ze in een dor tuin wordt gesproeid, wel, dan krijg je na verloop van tijd nieuw leven. Wel, wat het water doet in een dorre grond, dat is wat de genade doet in de ziel, dat is wat doopsel doet in het menselijke leven. Dit voor wat water betreft, voor wat het bloed betreft. Het bloed verwijst naar de Eucharistie, want daar zegt Jezus letterlijk, dit is de beker van mijn bloed. Dat vergoten wordt als vergeving van de zonde, maar het bloed verwijst ook naar vergeving van zonde. Dus het is niet onnodig te herinneren dat in het offerbehoed van Mozes heeft een aantal keer een offer opgedragen in aanwezigheid van de Joden tijdens hun doortocht in de woestijn. En het paasmaal beantwoordt ook aan die karakteristiek. Het bloed, de mensen worden besprenkeld met het bloed van de offeranden. Zoals een christen besprenkeld wordt, letterlijk, niet zozeer, maar vooral figuurlijk, met het bloed van Christus. Het is om ons op een tastbare manier te laten zien, jij hebt deel aan het kruis van Christus. Dat bloed van het kruisoffer raakt u ook wanneer jij uw kruis draagt van elke dag en u verenigt met het kruis van Christus. We hebben andere sacramenten om de zonde te vergeven. Dus na het doopsel hebben we de biecht vooral. En die biecht bereidt ons voor om de Eucharistie waardig te kunnen ontvangen. Wel, die biecht, het is als het ware een moment waarin we besprenkeld worden met de verdiensten van Christus aan het kruis. Het is niet door onze zonde te beleiden dat onze zonden ineens ongedaan worden gemaakt. Door onze zonden te beleiden aanvaarden we gewoon de waarheid over onszelf en staat onze ziel in de goede ingesteldheid om gratis het heil van Christus te willen ontvangen en te kunnen ontvangen. En dat is wat God wil van ons, dat wij gewoon erkennen dat wij zondaars zijn en dat we dan openstaan voor die genade van de sacramenten. Voor de zware zonde moet dat eerst de biecht zijn. Voor lichtere zonde kunnen we rechtstreeks naar de mis gaan en die mis vergeeft ons ook in een zekere mate die dagelijkse zonde, alhoewel het heel goed is ook de dagelijkse zonde te beleiden in de biecht.
Jésus, comme un sourd.
Er is een verrassend rijkdom in die symboliek van Maria naast het kruis, wanneer water en bloed uit de zijde komen van Christus. Maria, ik heb het al gezegd, is een voorafbeelding van de kerk. De kerk die onderricht geeft, de kerk die luistert naar het onderricht van Christus, de kerk die ons heiligt met sacramenten. Maria is een beeld van dat allemaal. Ik ga beginnen te vertellen over het scheppingsverhaal. God heeft de mens gemaakt en hij beslist dat hij een gezellin krijgt die bij hem past. En dat is Eva. En wat is er gebeurd? God doet symbolisch Adam in slaap en uit de zijde van Christus neemt hij een van zijn ribben en hij boetseert daarmee een vrouw. Je kunt zeggen, wat is dat voor een gekke vergelijking? Wat bezielt de mensen om zoiets te doen? Maar de boodschap is heel eenvoudig. De vrouw, de nieuwe Eva, wordt genomen uit de zijde, de oude Eva wordt genomen uit de zijde van de oude Adam. Wel, Christus is een nieuwe Adam. Hij schept een nieuwe mensheid. En die mensheid, die bovennatuurlijke verrezen mensheid, waarvan hij de eersteling is, hij is de Adam van een nieuwe mens, heeft ook een nieuwe Eva nodig. En wie is die nieuwe Eva? Hier komt de aap uit de mouw. Dus uit de zijde van Christus, die ingeslapen is aan het kruis, als het ware. Ik zeg het niet, hè, dat zeggen de kerkvaders, hè, Johannes Chrysostomos onder meer. Wel, uit de zijde van Christus wordt dus de kerk genomen, want dat bloed en dat water is eigenlijk een symbool van de sacramenten en van de genade. En waaruit bestaat de kerk? Wat heeft de kerk in haar winkel? Sacramenten. Al de rest kunt je vinden bij Aldi, Decathlon, De Lijs, noem maar wat. Je kunt alles vinden in alle winkels. Maar wat je niet kunt vinden, dat is de sacramenten. Dat kun je enkel in de kerk vinden. En dat is de reden van bestaan van de kerk. Dat ze ons die sacramenten kan geven. Dan kun je zeggen, terecht, toen dat water en dat bloed uit de zijde van Christus vloeide, daar was de kerk uit de zijde van Christus genomen. Later heeft God nog moeten blazen op de man of de vrouw die hij geboetseerd had om hun de adem des levens te geven. Wel, dat is, zou ik zeggen, wat er gebeurt op Pinksteren. De kerk krijgt leven op Pinksteren, maar ze wordt geboetseerd aan de voet van het kruis. Daarom zien we hoe die theologie van de nieuwe Adam en de nieuwe Eva heel diep is, want het is niet enkel een mariale theologie. Te zeggen, Maria is ook, als het ware, een nieuwe Eva, want zij is een voorafbeelding van de kerk. Dus het past dat Maria staat aan de voet van het kruis. Trouwens, ze stond er ook in Pinksteren om die wind en dat licht van de Heilige Geest op te vangen. Dus Maria speelt een veel grotere rol in het mysterie van Christus dan wat wij zouden kunnen aannemen indien we zouden opgesloten blijven in de categorieën, de moderne categorieën van de protestantse manier of de modernistische manier om de Bijbel te lezen. Daar zouden we gewoon zeggen, de Eucharistie is gewoon de verderzetting van het laatste avondmaal en daar blijft het bij. Wij zeggen, nee, dat is veel meer, veel meer, veel meer. Maria is een beeld van de kerk en de kerk is de bruid van Christus, de nieuwe Eva. Ze wordt genomen uit de zijde van de nieuwe Adam. De kerk bestaat uit de sacramenten, daar is een heel rijke theologie daarachter. Dan kunnen we ook vol bewondering staan voor zowel Maria als voor de kerk. Men spreekt soms van, de kerk is niet zo heilig. Kijk eens hoeveel schandalen er gebeurd zijn. De laatste tijden en sinds altijd. Mensen, laat ons niet naïef zijn. Er zijn evenveel schandalige dingen die gebeuren en zelfs nog meer buiten de kerk. Dus laat ons niet de kerk beschouwen als de duivel van deze tijd, terwijl de staat, de republiek bijna heilig zou zijn. Nee. Wij allemaal zijn zondaars en de kerk bestaat uit zondaars. Maar het wezen van de kerk is heilig, want het wezen van de kerk zijn de sacramenten en het onderricht van Christus. En hoe slecht we ook mogen zijn, die kerk blijft heilig omdat ze ons die realiteit geeft. Maria, in tegendeel, heeft niet gezondigd. Dat hoort bij ons geloof. Te weten dat ze gevrijwaard is van erfzonde. En daarom is Maria de ideale persoon om ons de echte kant van de kerk te laten zien, namelijk het feit dat de kerk de heilige bruid is van Christus. Er is dus een grote analogie tussen Maria en de kerk, ik heb het al uitgelegd. En dan begrijpen we ook, als God al die genade met Christus heeft willen laten passeren via de kerk, dan kunnen we ook begrijpen dat er op gebied van het heil een bijzondere rol wordt toebediend aan Maria. Aangezien Maria een beeld van de kerk is en de kerken een beeld van Maria, dan is het ook logisch dat we die exclusiviteit begrijpen. Christus wil niks doen zonder de kerk. Christus gebruikt de sacramenten van de kerk om zijn genade door te geven. En dat is een exclusieve relatie. We spreken van één enkele kerk, de kerk van Christus. Ook al is die menselijk opgesplitst in een aantal gescheurde kerken, de kerk van Christus is maar één. Want Christus is niet een polygaam, hij is monogaam. Wel, op diezelfde manier is de rol van Maria ook een unieke rol. En daarom begrijpen we dat bepaalde theologen geduwd hebben in de richting van Maria, medalares van genade. Maria, dat alle genade via haar passeren. Het is niet dat Maria een soort Christus na Christus is, nee. Zij is gewoon uitverkoren door de enige bemiddelaar tussen God en de mensen, namelijk Jezus Christus, om ook een moederlijke rol te krijgen in elke genade die naar de mensheid wordt gestuurd. Een mooie tekst van Paus Benedictus XVI zei dat Maria soms werd vergeleken en de kerk soms vergeleken met de maan. Waarom is dat een mooie tekst? Omdat het licht van de zon komt en Christus is de zon van ons geloof. En Maria, zowel als de kerk, als ze licht geven, Maria geeft veel licht, de kerk soms wat minder, omdat we niet zo heilig zijn als Maria, maar met haar sacramenten blijft ze licht geven, omdat die sacramenten heilig zijn. Dus dat licht is alleen maar een weerspiegeling van het licht van Christus. Daarom is die vergelijking met de maan zo geslaagd. Ik denk dat toen het Oude Testament werd geschreven, dat er nog niet zoveel geweten werd over waar komt het licht van de maan vandaan. Misschien wisten ze niet dat het licht was dat weerkaatst was door de zon. Ik weet het niet. Dat zouden moeten vragen aan specialisten. Wat in elk geval vast staat, dat is dat dat beeld een mooi beeld is. En Paus Benedictus, dankzij het feit dat we nu op de maan zijn geweest, verleden eeuw, hebben we ook kunnen zien dat op de grond van de maan er alleen maar stof en rotsblokken liggen. En toch lijkt de maan deze van goud, deze van zilver te zijn. Wel, dat is een mooie manier om de kerk te beschouwen. De kerk is de plaats waar het licht van Christus weerspiegeld wordt. Dus laat ons niet kijken naar hoe de mensen handelen in de kerk, maar laat ons kijken naar wat de echte kern van de kerk is. En bijvoorbeeld ook begrijpen hoe centraal de sacramenten zijn, waaronder ook de Eucharistie. Om samen te vatten zou ik zeggen, houden van Christus is houden van zijn bruid, de kerk. En wie houdt van de bruid van Christus, de kerk, moet ook houden van de moeder van Christus, die op een zekere manier ook beantwoord aan al die profetieën over de kerk. Dat is een goede oefening trouwens. Alles wat je ziet, geprofeteerd over de kerk, past het toe op Maria en het lukt. En omgekeerd. wanneer men spreekt over Deborah, Ruth, Esther, de heilige vrouwen, de koning van Sheba zelf in een zekere zin. Al die figuren, die hebben bepaalde profetieën losgemaakt, en die profetieën zijn profetieën over de kerk en over Maria. Over de bruidegom Christus en de bruid Maria, het hooglied ook. Wel, laat ons die genade van God afsmeken dat we binnenkomen in zo'n hoogverheven mysterie en tot onze grote verrassing zullen niet enkel zien dat het te maken heeft met de Eucharistie of een sacrament, met Christus, maar ook met Maria en met de kerk.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending over de Eucharistie. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.